Nou, ik weet nog niet helemaal waar deze podcastaflevering over gaat. Want ja, ik wilde een podcastaflevering opnemen over wat ik allemaal uit Marokko heb geleerd. Bepaalde inzichten en zo. Maar ik dacht ook van ja, ik kan het niet echt samenvatten in woorden. Want het is best wel veel. Ik heb een retreat gehad van 4 dagen in Marokko. En met een hele goede coach, een mannelijke coach in een groep. En ja, ik heb daar gewoon best wel veel dingen uitgehaald die gewoon niet in taal te bevatten zijn. Maar ik ga een paar dingen delen. Ik heb ook eerlijk afgewogen van welke dingen zijn echt voor mijn klanten. Welke dingen ga ik openbaar delen. Want er zijn ook dingen die gewoon echt alleen voor mijn klanten zijn. En dat zijn vooral de dingen die gaan over integratie. Maar ik kan je wel een paar dingen vertellen die voor mij veranderd zijn en waarom ze veranderd zijn voor me. Ik ben net toevallig bij de bakker geweest. Toen kwam ik mijn beste vriendinnetje van hier tegen, van het dorp. En zij zei meteen, binnen 5 minuten, van ja, er is echt iets anders aan je. En dat is soms gewoon leuk om terug te horen, toch? Dat je dan terugkrijgt dat er iets veranderd is. En er is ook echt iets veranderd aan me. En kennelijk is dat dus zichtbaar. Ik had ook al van een klant gehoord die dat zei. Van ja, je reageert nu anders op me. Misschien hoor je het ook wel in hoe ik praat. Ik weet het eigenlijk niet waar het allemaal voelbaar in is. Maar het was wel grappig, want ik merkte het zelf. Dus vooral in het verkeer. Ik heb heel lang gezegd van ik kan overal stoïc worden. Dat betekent emotioneel rustig en bedachtzaam. Behalve in Spanish traffic. Want Spaanse mensen rijden gewoon heel erg bang over het algemeen. Dus die komen bijvoorbeeld met 30 de snelweg op, een invoegstrook. Of in de rotondes sorteren ze helemaal niet voor. Dus dan ben ik links voor gesorteerd, maar dan kan ik niet naar rechts. Omdat iedereen die linksaf moet al de hele tijd rechts aan het rijden was. Dus dan is er geen plek. Allemaal dat soort gekke dingen. Dus dan zit je gewoon vast op een rotonde. Omdat jij wel goed voorsorteert. En mensen stoppen ook gewoon random midden op de weg. Om te denken, oh ja, wacht, ik moet hier even stilstaan. En dan denk je, huh? Oké, ik sta nu achter jou te wachten tot ik verder kan. Maar oké, niet echt de plek om stil te staan. Niet heel handig. Of ze gaan op de snelweg. Ineens rijden ze heel langzamer. Gaan ze alsnog net voor jou naar links. Allemaal dat soort dingen. Dat is gewoon voor mij allemaal niet logic. Want in Nederland zijn we best wel gestroomlijnd in het verkeer, vind ik. Vergeleken met Spanje. En ja, ik zit dus ook heel vaak met mijn hand op de toeter. In Nederland heb ik 10 jaar gereden zonder enige schade. En ik was, ik denk, een maand in Spanje of zo. En toen had ik mijn eerste schade. En ja, ik heb superveel schade inmiddels opgelopen op mijn auto. Want elke keer als ik hem ergens parkeer, dan is er weer iemand tegenaan gereden. Dus ja, ik ga ook niet zomaar een nieuwe auto kopen hier. Dat vind ik zonde. Maar dit was gewoon even voor de beeldvorming. En ik kwam hier terug na Marokko. En buiten dat ik best wel iets fundamenteels heb veranderd, denk ik, in het retreat met de coaching, wat me veel meer rust en onbevangenheid heeft gegeven, is het ook het Marokkaanse verkeer, wat een soort van impression heeft gemaakt. Want ik heb dus kort gereden in Marokko. En ik heb ook veel in de auto gezeten, dus dat je het ziet gebeuren en dat je de feeling een beetje krijgt. Maar in Marokko rijden mensen super relaxed. In principe, ze zitten heel relaxed achter het stuur. Maar continu gaan ze net niet tegen elkaar aan. En ze kijken gewoon, oh ja, daar is nog plek. Dan rijd ik daarin. Oh, dan ga ik gewoon 3 keer zigzaggen op de weg. Omdat daar allemaal plek is. En deze rijdt te langzaam. Dus ik ga er gewoon rechts voorbij, links voorbij. Op de vluchtstrook voorbij. Maakt helemaal niet uit. Maar het gaat allemaal goed. En het lijkt één grote chaos als je er net in komt. Ik vond het ook best wel spannend om te rijden. Maar het is eigenlijk gewoon heel relaxed en ze doen gewoon wat kan. En toen ik hier dus in Spanje terugkwam, ging ik gelijk rijden, want ik rij elke dag 1 uur voor de sportschool. Ik ga 1.5 uur, 1.5 uur terug voor de sportschool. Mensen denken dat ik gek ben soms, maar ja, ik hou gewoon van die sportschool, dus ik heb dat ervoor over. En ik vind rijden ook wel een soort van, normaal gesproken wel relaxed, maar in Spanje is dat dus soms wat minder. Maar ik merkte nu, ik heb het 3 keer gereden nu, de stukjes. En alle 3 keren reed ik super relaxed. Want ja, mensen rijden nog steeds hetzelfde. Nog steeds langzaam of heel bangig. Of dat ze ineens stoppen of zo. Maar nu dacht ik gewoon, oh hij stopt. Nou, ga ik kijken of ik er langs kan via de stoep of via de vluchtstrook of zo. En het is natuurlijk niet heel veilig in zekere zin. Ja, dus ik raad het misschien niet aan, maar het voelde voor mij wel van, oh, maar ik vind er gewoon mijn weg in. Dus ja, de Spanjaarden rijden nog steeds hetzelfde, maar ik ga er nu anders mee om. En als ik er echt niet langs kan, ja, dan wacht ik gewoon even. Het voelt nu niet meer zo frustrerend of dat het me een soort van opfokt of zo. Ik rijd nog steeds namelijk best wel door. En ik ging heel erg zigzag ook over de snelweg. Het was best wel leuk of zo. Ja, het is nu een soort van fun geworden. En ik ben heel relaxed, want dat is het dubbele eraan. Soms denken mensen dan van, oh ja, die rijdt echt als een gek. Maar dat is dus juist niet zo. Ik rijd super relaxed. En als er dus wel iets is wat mijn aandacht vraagt of wat dan ook, dan kan ik ook veel sneller reageren. En ik dacht toen ik zo een beetje aggressive reed, dat ik veel scherper was. Maar ik merk nu dus dat ik eigenlijk veel scherper ben. Dat er gewoon niks aan de hand is. En dat eigenlijk juist die frustratie maakt dat ik minder alert ben. Dus hoe relaxter je rijdt, hoe alerter je bent, hoe beter je kan schakelen in dingen. En dat vond ik dus wel een mooie metafoor voordat ik er uren over doorga. Van soms dan denk je dat je iets niet kan. Of ben je heel erg aan het pushen en aan het doen om het te veranderen. Want ik schold dus best wel in het verkeer eerst. Niet dat ik heel erg heftig of zo, maar wel gewoon even klootzak, weet je wel. En nu heb ik dat dus al 3 dagen niet gedaan, terwijl ik wel veel gereden heb. En anders had ik dat echt elke keer wel een paar keer hoor. Dus dat is, voor mij is dat al echt een verandering. Maar ik heb dat dus een hele tijd geprobeerd te veranderen. Pushen, 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 lukt niet. Toen had ik op een gegeven moment besloten, nou weet je, dan is verkeer gewoon mijn uitlaatklep, want dat is de enige plek waar ik dat doe. Verder doe ik dat niet. In het verkeer doe ik dat heel erg. En denk, ja, dan laat ik het mezelf daar maar doen, want kennelijk heb ik dat nodig. En nu was het gewoon in één keer, omdat ik een ander gevoel heb ervaren en een manier heb gevonden hoe het anders kan, hoe het relaxter kan, en dat heb gevoeld, kan ik dat integreren en neem ik dat mee. En dat, ik wil niet zeggen dat het blijvend is, want soms is een patroon zo sterk dat het weer terugkomt. Daar kan ik nog niks over zeggen, daar moet ik het langer voor doen. Maar het voelt wel heel fijn en zen. En ik manoeuvreer me er nu gewoon lekker doorheen op mijn manier. Het verkeer is niet veranderd, maar de manier hoe ik ermee deal is wel veranderd. En ik dacht dus dat dat niet kon, dat het echt iets was wat van mij was. Maar het kan dus wel. En soms kan je nog iets veranderen waarvan je niet weet dat je het kan veranderen. Dat is ook wel echt leuk om te ervaren. En dat is letterlijk, you don't know what you don't know. Soms dan heb je gewoon een bepaald gevoel nodig voordat je iets weet. En zo is het in de liefde ook. Je kan de hele tijd tegen iets aanlopen, proberen te pushen en het te veranderen. En dan vertellen een paar mensen je iets, of wat ik met mijn klanten ook al ervaar, dan vertel ik een verhaal van mezelf, een bepaalde metafoor, dan landt er ineens iets. En dan denken ze, oh wacht even, of ik stel een bepaalde vraag. En denken ze, wacht even, maar hier heb ik een hele tijd in een cirkeltje gelopen, dit lopen analyseren als een gek, terwijl heel die analyse gaat over iets wat er totaal niet toe doet. En dan kunnen ze dat gewoon in één keer helemaal, dat hele cirkeltje van zich afzetten. En in een soort nieuw gevoel stappen. Wow, wacht even. Veel meer onbevangenheid, meer speelsheid. En meer vrouwelijkheid vaak ook. En dat is soms wat andere mensen voor je kunnen doen. Wat spiegels voor je kunnen doen. Of andere ervaringen in dit geval. Maar bij mij was het wel de combinatie van het retreat en dat autorijden hoor. Want alleen het autorijden had het waarschijnlijk niet voor me gedaan. Ik zat er al relaxer in. En wat ik ook heel tof vond aan het retreat, dat was zeg maar de keuze hoe ik dit retreat ben gaan doen, was eigenlijk ook al heel onbevangen. Want 2 jaar geleden of zo ben ik deze coach gaan volgen, denk ik. Of misschien al wel 3 jaar geleden, ik weet het niet eens meer. En toen gaf hij een retreat in Marokko. En ik was toen van plan om naar Spanje te verhuizen. Toen dacht ik, nou, als hij er nog eentje geeft in Marokko, dan ga ik daar naartoe. Want het is niet zo ver voor mij dan, hè. En hij geeft ze ook in Nederland, maar ja, ik wilde niet in Nederland. Ik wilde toch wel de hele experience. Ik weet ook dat voor mijn klanten, als ik hier een retreat aan ze geef, is het heel anders dan wanneer ik het in Nederland zou doen. De ervaring is gewoon anders en je integreert dingen heel anders. En dat is daar dus ook zo. En dat merkte ik ook, want elke keer als ik naar Marokko geweest ben, voel ik me ook echt anders. Op een goede manier, want Marokko is een land waar je als vrouw gewoon heel erg gedragen wordt. En dat is heel fijn voor je vrouwelijke energie. Dus als je echt gevoelt dat je heel erg in die mannelijke energie bent, ga een keer naar Marokko. Want echt, je voelt je daar compleet anders daarna. Maar goed, dit is geen commercial voor Marokko of zo. Maar ik voelde dus dat ik daarheen wilde, naar het retreat in Marokko. En dit was door allerlei omstandigheden bij hem ook de eerste die hij weer in Marokko gaf. Dus ik had me daarvoor opgegeven. In januari had ik me opgegeven daarvoor. Hadden we een call gehad. Dan zei ik al, ja, nou ja, weet je, ik weet eigenlijk al dat ik het wil doen. Ik wist nog niet zeker of ik deze wilde doen. Maar ja, een dag na de call dacht ik, nou ja, ik doe het gewoon. En ik wist bijna niks van hem. Ik had hem alleen een keertje horen praten. En toen dacht ik, ja, nou ja, bij jou moet ik zijn. Dus het was super onbevangen. En toen had ik het geboekt en betaald ook meteen. En nou ja, toen was het klaar eigenlijk. Nou, en dat zijn gek genoeg bij mij toch altijd wel de beste beslissingen. Dat ik gewoon op gevoel iets doe, toch? Je hebt één keer iets gehoord en je denkt, ja, ik doe het gewoon. Heel veel van mijn klanten die de beste resultaten halen, doen het ook op die manier. Die horen één keer een podcast of één keer horen ze mij iets zeggen ergens. En denken ze gewoon, nou ja, bij haar moet ik zijn. En dan boeken ze iets. En ja, dan gaat dat ook gewoon op de juiste manier integreren. En dat ik nu ook. Maar ik kwam natuurlijk ook wel met een intentie uiteindelijk, want voordat je erheen gaat vorm je intentie. En mijn intentie was dat ik gewoon heel, heel happy ben op dit moment. Voordat ik naar het retreat ging was ik super happy en nu helemaal. Maar als je zo happy bent, dan is het soms lastig om een coach te vinden die je naar het volgende level brengt, zeg maar. Omdat heel veel coaches zijn toegericht op dat je niet happy bent of dat je van een plek komt waar je niet tevreden bent of waar je echt helemaal uit wil komen. Maar ik kwam juist van een plek waar ik heel happy ben. En dan komt er een volgend ding bij kijken wat niet iedereen begrijpt. Dat je dan een soort van bang bent om dat te verliezen als je naar een volgend level gaat. Want als ik kijk naar wat ik allemaal voor elkaar heb nu. Ik heb een fantastisch huis op een paradijselijke plek. Ik heb een omgeving hier waar ik super blij van word elke dag. Ik heb vrienden, vriendinnen om me heen die allemaal hetzelfde zijn als ik, heel compatible. Ik kan met ze lachen, ik kan met ze huilen, ze zijn net zo ambitieus als ik. Ze hebben dezelfde doelen als ik, ze willen zacht zijn, feminine en tegelijk gewoon lekker een business draaien. De meeste van mijn vriendinnen zijn ook ondernemer. En we kunnen heel goed over onze gevoelens praten met elkaar. Dus ik heb eigenlijk gewoon alles wat ik verlang. Ik ben heel erg happy, maar tegelijk heb ik altijd het verlangen om ook te groeien. Niet om een doel te halen van, oh ja, dan ben ik gelukkig of dan is het goed. Maar meer vanuit fun, vanuit Oké, ik wil nog wel kijken wat er nog meer is, toch? Je leeft maar één keer, dus waarom zou je er niet alles uithalen? En ik word er blij van om steeds te groeien. Maar tegelijk, als je al heel happy bent, is het ook heel spannend om te gaan groeien. Het is misschien wel extra spannend, want er staat best wel veel op het spel, toch? Je hebt best wel veel te verliezen. En als er veel op het spel staat en als je veel te verliezen hebt, dan is het extra spannend om een groei te maken. En dan moet je wel bij iemand zijn die dat begrijpt en die dat kan dragen. En dat is hij dus. En dat wist ik helemaal niet, maar ergens voelde ik dat waarschijnlijk wel. En ik wilde dit keer ook even bewust dat het een man is. Want ik heb heel veel vrouwelijke coaches gehad, wat fijn is. Ik heb ook wel eens een mannelijke coach gehad, ook voor de liefde. Maar dit was een beetje een allround coach. Ook voor de liefde natuurlijk. En dat was wel mijn belangrijkste intentie hoor. Maar hij is ook gewoon business coach. Hij doet ongeveer alles. Dus dat is wel fijn. Dus het was gewoon fijn om dan iemand bij je te hebben die ook voelbaar dat kan dragen en dat begrijpt. Want de verhalen die hij noemde, de dingen die hij deelde, de metaforen die hij deelde, dacht ik ook allemaal van ja, jij snapt mij. Je snapt waar ik naartoe wil. Je snapt ook wat ik te verliezen heb. Want ik heb dit wel eens gehoord van een coach en ik voel dat ook echt als kloppend. Van ja, de grootste bedreiging voor een fantastisch leven is een goed leven. Omdat je het wel goed hebt en niet zomaar dat gaat opgeven. Daar moet je wel vertrouwen in hebben. En vertrouwen is genuanceerd. Want je kan niet zomaar kiezen voor vertrouwen. Vertrouwen is wel een keuze. Op een gegeven moment kies je van, hey, ik vertrouw hierin en ik stap vooruit. Maar er zitten wel voorwaarden aan die keuze. Je gaat niet zomaar, vertrouwen versus ignorance is dat dan. Je moet niet zomaar zeggen van, oh ja, ik vertrouw dit wel. Terwijl je ergens intuïtief voelt dat het niet te vertrouwen is. Maar tegelijk moet je op een gegeven moment ook ergens doorheen, want je angst gaat je ook tegenhouden. Dus het is zo genuanceerd om iemand te vertrouwen. Maar ja, bij hem voelde ik ook echt van nee, ik kan jou hierin vertrouwen. En ik durf het ook heel open te zijn naar hem. En ik ben wel makkelijk open, maar niet echt open. Dan moet iemand wel echt goed te vertrouwen zijn. Wil ik echt helemaal openen. Maar ook over mijn schaamtes en mijn eigen angsten. Want ik denk dat je wel het gevoel hebt dat ik heel open ben. Maar als het echt over de fundamentele dingen gaat, dan moet ik iemand echt diep vertrouwen. En dat is gewoon een gevoel wat je hebt, omdat je weet dat iemand door bepaalde dingen heen is gegaan. En hij is daardoor heen gegaan. En dit is ook een van de redenen waarom mijn klanten mij heel erg vertrouwen. Omdat ik bijvoorbeeld door zo'n relatie met geweld heen ben gegaan. Het is voor mij echt een blessing geweest dat ik daardoor heen ben gegaan. Want daardoor heb ik bepaalde dingen van mezelf aangekeken, bepaalde dingen van mezelf gevoeld. Ik heb mijn eigen kracht gevoeld. Maar ook een vorm van empathie en een vorm van vertrouwen gecreëerd. En een vorm van openheid gecreëerd, waardoor mensen voelen van, oh ja, nu kan zij mij dragen. Zij begrijpt mij. Zij kan mij hier doorheen helpen. Want zij snapt de nuances. En dat voel ik bij hem ook. Hij heeft best wel een intense jeugd gehad. Maar hij heeft zichzelf daar wel echt beter van gemaakt. Hij is niet in trauma's blijven hangen of hij vindt zichzelf niet getraumatiseerd. Hij is gewoon, hij heeft echt die houding van you can get bitter or you can get better and I choose to get better. Dus nou ja, nu heb je misschien ook een beetje een lesje gehad in hoe je een goede coach voor jezelf uitkiest. Misschien helpt dat. En tegelijk waren er ook wel echt fundamentele verschillen die ik zie in een man die coacht versus een vrouw die coacht. Er waren bepaalde dingen die ik nodig had voor mezelf of die ik fijn vond. Maar er waren ook dingen waar ik echt voelde van ja, weet je, mannen begrijpen soms bepaalde dingen van veiligheid in een groep niet altijd. Die ik als vrouw weer wel begrijp en zie bij mijn groep. Dus er is wel een niveau van verschil in emotionele veiligheid als je door een man of een vrouw gecoacht wordt, denk ik. Ik weet niet of dat natuurlijk meteen generaliseren is, want er zijn misschien mannen die dat wel voelen. Maar ik denk toch, als je echt een mannelijke man hebt, dat hij gewoon bepaalde dingen mist bij een groep vrouwen. Want we waren met een groep vrouwen bij een mannelijke coach. En er waren gewoon momenten waarop ik me echt wel onveilig heb gevoeld als vrouw. Zeker omdat op een gegeven moment gingen wij uit eten en toen had hij een vriend van hem die daar woonde erbij gevraagd. En hij vroeg of wij dat oké vonden, maar wij wisten niet waar we ja tegen zeiden. Dus we zeiden ja. Maar die vriend, ja, die bleek gewoon super onzeker. En toen gingen ze helemaal in die haantjes, in dat haantjesgedrag, weet je wel. Dus ja, toen voelde ik me heel onveilig. En er was nog een vrouw die zich zichtbaar onveilig voelde. En er werd een bepaalde sfeer gecreëerd in de groep die maakte dat er heel veel distance kwam in één keer. Dus dat zijn dan dingen, als vrouw zie je dat, weet je wel, maar mannen zien dat vaak niet. Die denken gewoon, nou, er wordt een beetje lol in de groep gebracht. Maar dat maakte de groep eigenlijk ook een soort van onveilig en mensen gingen meer in distance en zo. Dus er gingen wel ook dingen, dat, een soort van, ja, mis is een groot woord, maar dat ik dacht, ja, dit zou ik bij mijn groepen dus echt anders doen, omdat ik daar wel heel erg alert op ben, hoe de veiligheid binnen mijn groep is, hoe de emoties zijn, wat het moment is voor humor en wat het moment is voor eventjes weer de diepgang in. Dat is heel genuanceerd. Vrouwen zijn daar gewoon gevoeliger voor. Dus ja, het is wel altijd een afweging van wil ik een mannelijke coach of een vrouwelijke coach, en als je een mannelijke coach wil, dan heb je dat soort dingen natuurlijk wel even te accepteren. En ik kan daar ook wel in schakelen hoor, dat is het punt niet. Maar we zaten met z'n allen net na een dag waar we hele intense doorbraken hadden. En dan komt dat ineens, dat was gewoon even een te harde omschakeling. Tegelijk vond ik dat ook wel weer een hele mooie gewaarwording van hoe belangrijk het dus is om die energie te beschermen. En dat ik dat dus wel in mijn retreats echt bewaak. Dus ja, ik heb er ook wel weer mooie lessen voor mezelf uitgehaald van hoe ik mijn retreats doe. En dingen die ik wil toevoegen, maar ook dingen die ik dus... Waar ik dus juist heel erg trots op ben dat ik dat op deze manier doe. En heb ik gezien hoe belangrijk dat is. En ik vind het ook wel weer bijzonder, en dat is misschien wel even out of context voor dit, maar hoe anders Marokko is tegenover Spanje / Europa. Want Spanje is al anders dan Nederland. Ik vind het al heel fijn hoe mensen hier veel meer verbonden met elkaar zijn. Als je in Nederland... Dan werd ik bijvoorbeeld op straat, werd ik mishandeld, gebeurt helemaal niks, niemand kijkt op. Ik werd op de parkeerplaats van Elysium, werd ik mishandeld. Iedereen keek die daar was, maar niemand deed wat. Nou, dat hoef je in Marokko niet te proberen. Als daar een man een vrouw al aanraakt en een beetje lastig valt, ze krijgen het gevoel dat die vrouw ongemakkelijk is, dan staan er sowieso al 5 mannen klaar om daar iets aan te doen. En in Spanje is dat al ietsjes meer ook, maar ik ben ook in Lloret bijvoorbeeld, ben ik ook heel erg op straat aangevallen. En toen ben ik uiteindelijk wel in een taxi gesprongen die het zag en die mij hielp. Dat heeft me gered toen. Maar er was ook een man naar me aan het kijken en die deed gewoon niks. En die zag echt wel dat ik een soort van wanhoop in mijn ogen had. Dat ik aan het zoeken was van wat moet ik doen, wie helpt mij? En thank God voor de taxi. Maar ja, dat is dus Spanje is al ietsjes meer, minder individualistisch dan Nederland. Want in Nederland had de politie ook helemaal niks gedaan. En hier in Spanje hebben ze hem wel in de gevangenis gestopt. Maar... ja, ik weet gewoon 100% zeker als in Marokko was gebeurd wat er in Nederland en in Spanje was gebeurd op straat. Dan hadden meerdere mannen hem op de grond gegooid, iets gedaan, opgepakt, weet ik veel. Daar was het gewoon niet eens gebeurd waarschijnlijk. Want je voelt ook daar, als je daar bent, dat zulke dingen niet kunnen gebeuren. Ik denk dat we in Nederland en ook helaas al in Spanje veel te erg het gevoel hebben gecreëerd van... ja, ik kan het allemaal heus wel zelf. Je moet me niet zien als zwak. En denk je dat ik het niet kan? En je moet me niet betuttelen, bla. Als vrouw zijnde, dat we daar heel erg in zitten. Ja hoor, doe ik wel hoor. Dan kan je me ook niet teleurstellen. En dat is een beetje zonde, want daardoor is dat, gebeuren dus dit soort dingen ook. Terwijl in Marokko zien ze vrouwen dus, ja, als, in zekere zin als zwak, maar meer vanuit een soort respect. En misschien niet in alle delen van Marokko, dat weet ik niet. Maar de delen waar ik ben geweest, wordt de vrouw echt gezien als de queen of the house. En ik was zelfs in gezinnen waar de vrouw dan op vakantie wilde, nam de man een extra baan, weet je wel, dat soort dingen. Want ja, mijn vrouw wil op vakantie, moet ik voor elkaar krijgen. En vrouwen worden daar gewoon gerespecteerd. Voor zover ik het natuurlijk heb meegekregen. Je kan niet voor iedereen spreken. Dat is net als dat je naar bijvoorbeeld de Engelsen kijkt. Je hebt de Engelsen die alleen maar aan het partyen zijn. En super grof en lomp en zo. Die je dan heel veel in delen van Spanje hier vindt. Maar als je in Engeland zelf kijkt, zijn er ook heel veel delen waar Engelsen super beleefd zijn. Super netjes, high class. Dus je kan niet een hele cultuur over één kam scheren. Maar de plekken waar ik ben geweest in Marokko, werden vrouwen enorm gerespecteerd en gewaardeerd. En worden ze gedragen. En de vrouwen zijn degene die voor de kinderen zorgen. Die de kinderen, die het nageslacht creëren. Dus ja, daar wil je toch ook careful mee omgaan. Je wil dat je vrouw op handen en voeten gedragen wordt, want zij baart je kind. Dat is hoe ze daar naar kijken. En dat is een hele andere visie dan wij in Nederland volgens mij een beetje hebben gecreëerd. Maar toch denk ik dat als je als vrouw heel erg vrouwelijk bent en speels bent en ook echt gelooft dat je het verdient om als een prinses behandeld te worden, dat heel veel Nederlandse mannen het ook gewoon echt leuk vinden om je zo te waarderen. Want het maakt ook iets mannelijks in ze los, toch? Dus jij bent hun verovering, dus daar wil je dat het goed mee gaat. En andersom, geeft dat de beste wisselwerking. Want als een man dat voor je doet als vrouw, ja, reken maar dat je hem respecteert. Dat je tegen hem opkijkt, dat je denkt, wow, dit is echt mijn koning. Oh my god, mijn held, toch? Er is geen betere man dan hij. Dat is wat je dan voelt als vrouw. En ja, dat maakt ook het allerbeste in een man los. Als hij helemaal de held en de koning is. Ja, wat denk je dat dat in hem losmaakt voor energie? Dat geeft heel veel levensenergie. Daar valt heel veel gezeik mee weg, van jaloezie, van oh ja, met hoeveel vrouwen heb je, of met hoeveel mannen ben jij in contact, of weet ik veel wat. Al die oppervlakkige dingen waar sommige mensen zich druk over maken, dat valt dan helemaal weg. Want dat gevoel wat jij elkaar geeft, ja, dat ga je echt niet zomaar met iemand anders creëren, want daar heb je in geïnvesteerd. En ook dat hele ja, open relatie. Ik geloof dat open relatie bijna alleen maar voorkomt uit gebrek aan respect. En gebrek aan respect komt voor uit dat je iemand niet kan zien zoals die is. En mensen willen op twee manieren gezien worden vaak. Als persoon, met je persoonlijkheid, je personality, je intelligentie, je wijsheid, etc. Maar ook als man of als vrouw. En dus je wil als man gewaardeerd worden of als vrouw gewaardeerd worden in je mannelijke kwaliteiten, in je vrouwelijke kwaliteiten. En dat laatste ontbreekt denk ik toch wel heel veel in hoe wij in Nederland het hebben gecreëerd. En ik denk dat het heel mooi is om dat zoveel mogelijk weer terug te gaan halen. Want ik denk dat je er heel veel problemen mee oplost of voorkomt. En daar ga ik hem dan bij deze maar even bij afsluiten, want ik kan hier nog uren over doorgaan. Maar dit zijn een aantal inzichten die ik heb gekregen van mijn retreat, van Marokko, wat ik graag aan je mee wil geven. En ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. En ik zie je graag weer bij een volgende terug. Dankjewel voor het luisteren, lieverd.